Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 233 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Maarten van Erp vorig voorjaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema een goede daad.
Ik wil jullie graag meenemen naar de winter van 2010. Het was heel koud, er lag hier een dik pak sneeuw over Amsterdam heen en grachten waren bevroren. Ik werkte toen nog hier in de buurt in Slotervaart aan de Plesmanlaan. En ik had op een dag wat langer doorgewerkt, tot een uurtje of 7:30 en vervolgens besloot ik naar huis te gaan. En ik liep over de brug van de Slotervaart heen en ik zie in één keer vanuit mijn linker ooghoek zie ik een kleine rode auto vol de gracht opschieten. Echt in een rotvaart. Die glijdt over de gracht en in het midden van de gracht slaat hij een wak met de neus van zijn auto. En daar steekt hij zo half in het water. En ik weet nog dat ik om me heen heb gekeken. Dat ik dacht van, goh, waar is iedereen? Het was uitgestorven op straat. En ik liep daar als enige en ik heb mijn telefoon gepakt. 112 gebeld en al bellend ben ik richting die auto gelopen en aan de rand van de gracht was er nog een andere meneer. Die had het blijkbaar ook zien gebeuren en met z'n tweeën dachten we, goh, we moeten hier iets doen, want die auto die was eigenlijk steeds verder water in het zakken. Wij zijn het ijs opgegaan. Ik weet nog dat ik vroeger bij natuurkunde heb geleerd, als je niet weet hoe dik het ijs is en je wilt niet invallen, dan moet je de druk verdelen. Dus ik dacht, laat ik gaan liggen op het ijs. Die man heeft het ook gedaan en we zijn al tijgerend zijn we een beetje richting die auto gegaan. We konden door de achteruit, die was nog boven water, konden we zien dat er een bestuurder nog in de auto zat, helemaal onder water. En die andere meneer die had een paraplu bij zich. En wij dachten, laten we kijken of we met die paraplu die auto eruit in kunnen tikken. Ik heb geen flauw idee wat we hadden gedaan als het was gelukt, maar dat is ondoenlijk, met een paraplu een auto eruit in tikken. En die auto die was wel steeds verder aan het zakken in het water. En die meneer die lag er inmiddels al een tijdje in. Die kon er zelf niet uit, dat was duidelijk. En wij dachten, we moeten iets doen. En wij hebben met onze armen zijn we in het water gegaan en hebben boven de uitsparing voor het linker achterwiel hebben we met z'n tweeën die auto vast proberen te houden. Zo goed en zo kwaad als het ging. Totdat de hulptroepen zouden arriveren. En daar hebben we een tijdje zo gelegen. En toen ineens stond de gracht vol met in eerste instantie politiemensen, vervolgens brandweerlieden, duikers van de brandweer, ambulancemedewerkers. En die namen het over van ons. Wij werden van de gracht gehaald en daar kregen we zo'n zilveren deken om ons heen. En we moesten even in de ambulance om te kijken of alles goed was. En vervolgens moesten we ons verhaal vertellen aan de politie. En ik weet nog dat toen ik van de gracht afkwam, dat die bestuurder van de auto, dat was een man, die werd gereanimeerd aan de kant van de gracht. Dat was een vrij heftig beeld en eigenlijk was het enige wat mij nog interesseerde was het feit of die man het zou overleven. En de politie wist het op dat moment ook niet. Maar die hadden aangegeven, zodra wij meer weten, dan laten we het weten. Nou, uiteindelijk mocht ik naar huis. Ik heb de trein naar Leiden gepakt en ik zat thuis. En tegen 10:50 ging mijn bel. En daar stonden twee politiemensen uit Amsterdam, helemaal in Leiden, met een boeketje bloemen en een bedankbriefje. En de mededeling dat die meneer, die had het gered. Dat was een suikerpatiënt. Die was onwel geworden in de auto. En eind goed, al goed. Totdat ik een paar maanden later ineens een brief thuis kreeg van de stichting Carnegie Heldenfonds. Blijkbaar is er een stichting die opereert wereldwijd en die reikt oorkondes en legpenningen uit aan zogenoemde helden. Zo voelde ik me niet, maar het leuke eraan was dat de uitreiking van die oorkonde en van die legpenning hier in Amsterdam op het stadhuis door jullie oud-burgemeester Eberhard van der Laan zou worden uitgereikt en die automobilist die zou erbij zijn en die andere meneer die zou erbij zijn. Dus dat leek mij wel leuk. Alleen meneer van der Laan die had pas ergens in juli, midden in de zomervakantie, had hij tijd. En deze jongen had net een reis naar Indonesië geboekt, dus ik kon er niet bij zijn. En ze hadden me beloofd later alles per post op te sturen. En toen ik terugkwam van vakantie had ik inderdaad een mooie envelop liggen met daarin een bedankbrief, een oorkonde en zo'n jubileersdoosje waar je normaal gesproken je trouwring in hebt. Dat kun je openmaken. Daar zat een mooie bronzen penning in. Mijn naam erin gegraveerd en de datum van de levensreddende handeling, zoals zij het noemde. En nou ja, dan gaan we nu, uiteindelijk gaan we 8 jaar later, 8 jaar vooruit in de tijd. Het is het najaar van 2018. Ik werk niet meer in Amsterdam en het ging in die periode ging het eigenlijk niet zo goed met mij. Eigenlijk helemaal niet goed. Ik worstelde met mezelf. Ik vond mezelf niet leuk. Ik worstelde met het leven. Dat vond ik ook niet leuk. En dat was op een gegeven moment zo heftig dat ik mezelf 's nachts op de crisisdienst van de GGZ terugvond. En de ochtend daarna bij de polysuicidepreventie. En ik zat in een depressie, in een goede depressie. En zo'n eerste paar weken van een depressie, in ieder geval in mijn geval, die uitte zich door echt een soort van lethargisch alleen maar in bed te liggen. Helemaal niks te ondernemen. En eigenlijk is het wachten tot medicatie aanslaat, tot de gesprekken gaan werken, hopelijk. En ik weet dat ik na een paar weken wakker werd. En ik voelde voor het eerst in een hele lange tijd voelde ik weer energie in mijn lijf. En de zon die scheen door mijn slaapkamerramen naar binnen. En dat was een superlekker gevoel. Dat heb ik echt al heel lang niet meer gehad. En ik dacht, ik moet iets met die energie. Ik zat alleen thuis. Ik zat in de ziektewet en had niet zo heel veel om handen. Dus ik dacht, ik ga mijn huis schoonmaken. En dat heb ik echt als een malle 3 uur lang zitten poetsen. En vervolgens ben ik de woonkamer gaan herinrichten. En toen dacht ik daarna, laat ik mijn berging eens eventjes gaan puinen. Daar stonden nog een hoop verhuisdozen en allerlei meuk. En in een van die verhuisdozen kwam ik een brief tegen, een envelop eigenlijk. En daar zat het bedankbriefje van de politie zat erin. Daar zat de brief van Eberhard van der Laan in. Daar zat die oorkonde in. En dat deed mij op dat moment eigenlijk heel veel goed. Dat was heel fijn. Eigenlijk om een soort van bevestiging te krijgen van, goh, je bent eigenlijk best oké of zo. Dat was heel fijn in die periode, na een paar weken. Ik weet nog dat ik daar een foto van heb gemaakt. En die heb ik ook naar mijn zusje en naar mijn moeder geappt. Zo van, goh, kijk, klinkt misschien wat narcistisch. Zo is het niet bedoeld. Zij zijn er voor mij geweest eigenlijk toen het echt gitzwart was. En uiteindelijk denk ik dat het redden van die meneer zijn leven in 2010, een kleine 8 jaar later, ook een heel klein beetje mijn leventje heeft gered.
Je hoorde een verhaal van Maarten van Erp. Hij vertelde het in Toemler, de Amsterdamse comedyclub waar elke derde zondag van de maand een echt gebeurtmiddag plaatsvindt. De redactie bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo en mijzelf, Maarten Westerveen. En komende zondag hebben we een afwijkende editie. In plaats van een middag met 5 door ons begeleide vertellers, organiseren we een Story Slam. Bij een Story Slam mag iedereen die dat wil een papiertje met zijn naam in een hoed doen. En als zijn naam dan wordt getrokken, mag hij, of zij natuurlijk, meteen in ongeveer 5 minuten een verhaal vertellen op het podium. De middag wordt gepresenteerd door Micha Wertheim. En wil je nou zelf dat Story Slam meemaken? Of wil je eraan meedoen? Koop dan je kaarten via toomler.nl en dan zien we je zondag. De verhalen moeten wel op de een of andere manier verband houden met het thema van die middag, onderweg. Dit was aflevering 233 van de Echt Gebeurd podcast. Verzorgd door Gijsbert van der Wal. Zaaltechniek Jasper van Oorschot en productie Eva Zwaving. Tot volgende week. En vergeet niet, als het echt donker wordt en je het echt niet meer weet, zoek hulp en houd moed.